Oké, okay, ja. Yeah.
Oké. Okay. Nou, misschien waar ik net inderdaad al over had, dat het best lastig is om mensen lang aan het praten te krijgen. Daar zit ik dus nu zelf mee. Ja. Want ik heb wel een taakje, maar het moet natuurlijk wel ook gecontroleerd blijven.
Ja, ja.
Over de proefpersonen heen. En dat is echt...
Moet je de proefpersonen, moet je die aanprikken? Of moet je die stimuleren om iets te zeggen? Of?
Ja, ik heb een plaatje eigenlijk waar ze dan iets over moeten zeggen. Maar sommige mensen die zeggen van, ja, die vind ik goed.
Ja.
En dan hebben ze genoeg gepraat.
Heb je nog zo'n plaatje?
Ja, precies. Dus daar, ja, dat is best wel lastig. Maar ik zie wel of dat...
Maar zij moeten wel zich bij het onderwerp een beetje houden.
Ja.
Gezien de woorden of zo.
Ja, ja, nou, het gaat er vooral om dat ze moeten meerdere taken na elkaar doen. In totaal 4.
Hmm.
En die zijn op bepaalde dingen zijn ze dus... Of voor bepaalde dingen zijn ze geoperationaliseerd.
Ja.
Maar dan moeten natuurlijk de taken zelf onderling moeten wel vergelijkbaar blijven. Ja. Dus de een moeten ze apart doen en de ander dus met z'n tweeën.
Ja, ja.
Maar die moeten natuurlijk... Onderling mogen ze dan niet meer zoveel verschillen. Eigenlijk mag het enige wat mag verschillen tussen die twee, is dus de interactiviteit eigenlijk.
Ja, ja.
Of ze dat alleen of met z'n tweeën doen.
Dus je gaat echt die zinnen paarsgewijs toch wel vergelijken dan? Of
ja.
Gaat dat toch niet zo ver?
Nee, nee, het gaat meer om de globale maten eigenlijk. Ja. Dus dat je gewoon, omdat het met tweede taalverwervers is. Dus ik ga uiteindelijk meer kijken van hoe... hoe goed is het algemeen hun taalgebruik.
Ja.
En aan de andere kant ook wel hoe maken ze in het bijzonder fouten, bijvoorbeeld met woorduitgangen.
Ja.
Of met, ik weet niet. Of worden ze veel langzamer als je een taak moeilijker maakt of juist niet. Of als ze met z'n tweeën praten.
Die schalen moet je nog ontwikkelen of zo? Die beoordelingsschalen?
Nou, die zijn voor een gedeelte liggen die al vast, omdat er hiervoor wel heel veel onderzoek ook naar gedaan is.
Ja.
En dat is wel prettig. Dan kun je
even
kijken wat anderen gedaan hebben en daarop teruggrijpen.
Want er zal een heel apart hoofdstuk natuurlijk, schalen bedenken.
Ja.
Die ook niet afhankelijk zijn. En,
nee, precies.
En dat moeilijk.
En ik wilde eigenlijk aan het begin, had ik bedacht van, nou, het is misschien wel leuk om naar adjectivale flexie te kijken. Dus van, ja, hoe mensen dus adjectieven goed of niet kunnen vervoegen.
Ja.
En toen had ik bedacht, nou had ik een taak met heel veel kleuren. Of, nou, dan gaan ze er wel. Dan de bruine en de blauwe en de gele en dat soort dingen.
Ja.
Maar uiteindelijk creëer je dan natuurlijk een beetje onnatuurlijke spraak. Want niemand gebruikt normaliter zoveel adjectieven.
Nee,
dus dat was best, dus toen heb ik het weer anders gedaan. Maar ik ben benieuwd.
Ja. Ja, je moet allemaal buitenlanders opnemen die Nederlands hebben geleerd.
Eigenlijk alleen Turken en Marokkanen.
Ja, ja.
En die ook nog heel vroeg zijn in het stadium. Dus zijn, ik wil, hoogopgeleide mensen die allemaal nog niet zo lang in Nederland zijn.
Ja.
Dus niet de klassieke groep die hier opgegroeid is of zo.
Nee,
mensen die eigenlijk voor hun studie hier naartoe komen.
Ja, ja.
Dus dat... Dat is ook nog best lastig.
Er zullen wel enorme verschillen zijn dan. Want wij merken ook enorme verschillen in vaardigheid van mensen die al 10 jaar hier zijn, die het nooit leren, voor hun gevoel. En anderen die zijn na een paar maanden al voortreffelijk.
Ja, dit zijn wel allemaal hoogopgeleide. Dus
dat
zijn vaak wel mensen die in elk geval snel kunnen leren.
Ja.
Dan is het, maar dat is ook wel leuk, want ze komen dus wel voor... dat is wel typisch dat... Juist mensen uit Marokko en Turkije, als ze hier komen voor hun studie, dan gaan ze natuurlijk niet taalkunde studeren of zoiets.
Nee.
Ik bedoel, ze komen dan echt voor economie en natuurkunde, medicijnen en zo. Dus wel voor de technische studies meer, of technisch-economisch. En dan krijg je natuurlijk wel ook weer meer mensen die misschien minder een talenknobbel hebben.
Ja, ja. Nou, we hebben hier ook een aantal fonetici gehad die... hoog opgeleid zijn, maar waren enorme verschillen in uitdrukkingsvaardigheid. Hoor.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Ja.
Maar dan ook afhankelijk van de moedertaal of zo, dus waar ze vandaan kwamen.
Dus iemand uit China geweest, die hebben we na 14 jaar eigenlijk nog voor de helft kunnen verstaan ongeveer.
Ja.
Na al die jaren. Maar anderen zijn iemand uit Estland bijvoorbeeld. Die had een cursus gedaan in Groningen, 5 maanden. En een jaar later kwam ze hier en zij was in gesprek mm-hmm. met collega's op de trap hier. En de mensen wisten niet eens dat ze uit het buitenland kwam.
Echt?
Dus onvoorstelbaar. Ja.
Dat was ook. Ik zat vorige week ook in. Toen was ik in Hamburg. Hmm. En zat in de bus. En achter mij stapte een meisje in. En die vertelde dat ze haar scriptie aan het doen was. Aan tegen een vriendin vertelde ze dat. En of de afstudeeronderzoek of zo. En uit het gesprek kon ik opmaken. Ze van ja, volgens mij doet ze medicijnen. En. Dus ze was dus bezig met het afstudeeronderzoek en wilde gaan solliciteren. En dat ze zei van ja, en dan heb ik al met wat mensen gebeld en zo. En dat ik dus dan daar als arts wil gaan werken. Maar ja, dan kom ik binnen en dan hadden ze toch iets heel anders verwacht. Want ja, ik zie er ten eerste jong uit. Ik zie er helemaal niet uit als een arts en zo. Ja, en ze weten ook allemaal niet dat ik moslim ben.
Ja, ja.
En toen zat ik ook even te kijken. Ja. Want ze praten met echt, je kon horen dat ze Hamburgs was.
Ja, ja.
Ze had echt een Hamburgse, Hamburgse. En het was gewoon een meisje inderdaad met een hoofddoekje op en zo. En en ik zeg nu ook meisje, want ze zag er echt heel jong uit. En dus ik dacht van nou, inderdaad, als zo iemand binnenkomt, ja, ik ben uw arts en ik ga uw hart opereren of zo. Ja. Dat is wel typisch. Ik kon echt helemaal niks horen.
Terwijl dat is onvoorstelbaar. Sommigen hebben dat gewoon. Die waarschijnlijk zijn die heel auditief ingesteld. Want als ze het een keer gehoord hebben, kunnen ze het ook goed nadoen. En dat onthouden ze dan.
Ik heb net vorige week nog een stuk ook gelezen inderdaad, over iemand die haar proefschrift daarover gedaan heeft. Over muzikaliteit en taalgevoeligheid.
Ja.
Hoe dat samenhangt.
Ja.
En eigenlijk, het klinkt heel intuïtief dat iets op een of andere manier moet samenhangen.
Ja,
dat taal ook, ja, zeker met melodie, maar ook met ritme en zo wat te maken heeft. En dat je dus, als je goed bent in taal, dat je dan eigenlijk ook goed in muziek moet zijn.
Ja.
Of andersom. En het is best, ja, er was dus hiervoor, dit is nu een proefschrift, en hiervoor is ergens in 1983 of zo is een eerder onderzoek daarna gedaan. En het is helemaal niet. En ik ga ervan uit, zij heeft dus niets kunnen vinden. Ik heb er in haar literatuurlijst zitten zoeken. En er zat echt heel weinig maar bij. Dat je denkt, dat lijkt best wel. Ik bedoel, het onderwerp vind ik is heel voor de hand liggend.
Ja, aan de andere kant is het wel zo, als leek zou ik zeggen, van iemand die volstrekt amuzikaal is. Ik heb iemand een tijd geleden meegemaakt, die kon niet een toonhoogteverschil, kon ze niet horen of het naar beneden of naar omhoog ging. Dat is ongelooflijk, maar dat schijnt voor te komen. Ze wist niet of het naar beneden of naar omhoog ging. Maar ja, die kon wel goed talen leren.
Ja.
Dus ja, ik weet
waarom komt ze in de knoop als ze Koreaans moet leren of zo? Dat zijn van die toontalen.
Ja.
Dat is wel zin. Dan weet je niet of je hond zegt of soep.
Ja.
Of zo, bij wijze van spreken. Ja. Oh, wat raar.
Ja, heel gek. Dat heb ik nooit. Ik snap het trouwens helemaal niet dat mensen niet horen als iets omhoog of omlaag gaat.
Ja.
Dat is zo gek.
Ja. Ik heb zelf best wel lang ook altijd gezongen in koren en zo. En daar krijg je dat ook wel eens mee. Ik heb ook in het bestuur gezeten, dus dan zit je erbij als mensen auditie doen.
Ja.
En daar krijg je soms ook wel dingen te horen. Dat je echt denkt van, nou, dat mensen gewoon niet merken dat ze binnen een liedje dat ze zingen, plotseling een octaaf hoger gaan zingen of zoiets.
Ja.
En dat.
Ja, gek, hè?
Ja, echt.
Of dat ze een soort ineens naar een tweede stem verschuiven. Dat heb je ook wel, hoor je ook wel eens.
Ja, raar.
Ja, zou dat, misschien heeft het te maken met het onderwijs. Misschien als je als jong kind muziekonderwijs krijgt al op school. Misschien dat helpt.
Ja.
Dat zou kunnen uitmaken. Maar misschien is dat nu een beetje weggedrukt bij de scholen, ik weet het niet.
Is dat er helemaal niet meer?
Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb het gevoel, iedereen die ik spreek, die kinderen heeft, die zeggen, ja, maar die krijgen geen muziekonderwijs. Dus ik weet niet of het weggehaald. Het lijkt me zo jammer, want juist, ik weet nog wel dat ik op de lagere school kreeg ook muziekonderwijs. En die meester die werd helemaal gepest, want de kindertjes waren heel vervelend tegen die man. Want die man was gewoon een hele enthousiaste muzikus. En die had geen didactische vaardigheden. Er was één grote bende altijd in die lessen. Heel jammer, want ik vond het wel leuk.
Ja.
En die bracht allerlei instrumenten mee en die liet het horen. En kon een stukje klassieke muziek laten horen en ik kon die aangeven van kijk, nu heb je die fagot. En dan had hij die meegenomen. Mm-hmm. Ja, en dan ga je dat herkennen.
Ja.
En, ja, dat is toch heel leuk. Dan ga je die muziekstukjes, klassieke muziek was bij mij vroeger helemaal, werd niet gedraaid. Mm-hmm. Door mijn ouders. En dan ga je dan het menuet van Boccherini, weet ik nou nog. Als ik dat hoor, dan krijg ik, ja, oh, ja, leuk.
Ik heb wij hebben toen op een gegeven moment de Moldau.
Oh ja.
Hebben we echt van voor tot achter geanalyseerd.
Ja.
En helaas was dat ook, dat was niet zo'n leuke lerares. Dat
Maar
ik weet, op lagere school, wij hadden echt vooral muziekles was zingen.
Ja.
En dan heel af en toe dat je met van die stokjes nog een ritme erbij moest, moest slaan of zo.
Het orf-instrumentarium.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En toen was op middelbare school dat we toen echt op een gegeven moment een de opstelling van een symfonieorkest en zo hebben geleerd. Hoe dat dan precies in elkaar zit en wie waar speelt en zo. Maar
ja, ik vond het wel interessant.
Maar dat ze dat helemaal niet meer krijgen, dat lijkt me.
Blijkbaar. Ja, ik weet het niet zeker hoor, maar ik hoor van het onderwijs alle rare geluiden.
Ja.
Op een gegeven moment geen zinsontledingen meer en dat soort dingen. Ik denk, is het mogelijk?
Daarmee verwar je de kinderen alleen maar of zo. Ja. Ze moeten maar gewoon leren lezen en schrijven.
Ja. Ik denk dat vooral kinderen juist het systeem, als je het systeem uitlegt, dat het allemaal handig
is. Ja, nou, ik vind dat sowieso wel bij taalonderwijs. Mensen doen altijd zo, zo paniekerig of zo. Dat ze echt zeggen van ja, en dan grammatica en dat is zo moeilijk en zo ingewikkeld. En ik denk altijd van ja, maar die grammatica is er eigenlijk juist als steun.
Ja,
die heeft gewoon van tevoren al even op een rijtje gezet wat er voor systematiek in de taal zit, zodat je het niet allemaal zelf hoeft uit te vinden.
Ja, en heel gek, de grammatica wordt zo over gezucht. Maar ik vind de Nederlandse grammatica helemaal niet zo buitensporig moeilijk.
Nee.
Maar eigenlijk is het vrij simpel.
Nee.
De gewone grammatica van huistuin- en keukentaal is eigenlijk heel makkelijk, vind ik.
Nou, zeker huistuin- en keukentaal, dat zie je dus inderdaad ook bij mijn doelgroep.
Ja, ja.
Met achternaam, daar hebben ze echt geen probleem mee.
Nee.
En dat is eigenlijk dus zolang ze op lage school zitten ook. Dus dan de kinderen die hier opgegroeid zijn of zo. Ja, die kunnen heus wel genoeg Nederlands.
Ja.
Om gewoon met hun vriendjes Nederlands te spreken en tv te kijken. Ja. En een brood te kopen bij de bakker. Het wordt moeilijk op het moment dat schooltaal aan bod komt.
Ja.
En ze plotseling ingewikkelde dingen eigenlijk moeten gaan uitleggen.
Ja,
maar dan vraag ik me soms nog wel af of een Nederlandse VMBO-leerling dat wel kan.
Ja.
Want dat...
Ja, ik weet wel dat ik me maatloos heb geërgerd aan dat in mijn tijd had je die levende talen. Levend Engels en levend Frans. En dat was op de tour van vooral niet het systeem uitleggen. Niks van de grammatica uitleggen, maar gewoon stukje taal laten horen en dan moet je maar raden wat het systeem was erachter.
Ja.
Dat had ik ongelofelijke hekel aan.
Ja.
Dat was een heel eenvoudig regeltje, kon je dan heel moeizaam achterkomen. En dan denken
ze
dat
ze
je
om mij
beter
te
erin ziet. Ja, dat is onzin.
Ja.
Sadistisch bijna, zou ik zeggen.
Ja. Nou, er zitten op zich denk ik wel dat het soms goed is om leerlingen inderdaad zelf te laten praten en dan in die zin dat ze er zelf achter komen wat ze nog niet kunnen. En dat ze eigenlijk zoiets zeggen van ja, maar als ik dit eigenlijk goed wil vertellen, moet ik dat en dat kunnen uitleggen. Moet ik eigenlijk, weet ik veel, als ik wil vertellen wat er gisteren of afgelopen jaar of zo gebeurde, moet ik eigenlijk kunnen, moet ik weten hoe je verleden tijd maakt. En dat is wel ook een van de methodes die ik wel spannend vind en ook wel goed vind, omdat je dan bij eigenlijk de intrinsieke motivatie van zo iemand
weer heel gemotiveerd.
Dat die gewoon echt denkt van hé, maar ik wil dat toch eigenlijk goed kunnen zeggen en hoe doe ik dat dan dat het goed is?
Ja.
En dat je er zo achter komt. Maar
ja, dat is natuurlijk wel voor de motivatie misschien wel leuk, maar dan moet je toch vrij snel, vind ik, dan toch het regeltje geven.
Ja.
Maar bij het Engels moet je toch ook zonder meer alle onregelmatige werkwoorden gewoon leren. Dat moet
en ik,
je gewoon altijd.
Ik heb ook bij andere talen die ik dan geleerd heb, dat ik heel snel even vraag aan iemand van ja, kun je me even zo dat regeltje zetten van wat is de uitgang bij de eerste persoon, tweede persoon, derde persoon en zo. Want dan heb je tenminste een houvast.
Ja. Ja.
En zo. En ik heb ooit eens een mondje Roemeens geleerd, maar echt heel weinig.
Ja.
En daar ben ik dus niet verder gekomen dan eerste en derde persoon enkelvoud. Ja, en dat is heel irritant. Dan kun je